What does Furqan mean? What does Furqan mean?
Furqan means criterion.
Okay, so what does it mean?
A standard of truth that tells you what's right and what's wrong. The Quran says the Torah is Al Furqan.
God zegen allemaal. Het gaat niet goed met de islam en met de islamapologeten op internet, internationaal. Steeds meer jonge moslims komen tot de Heer Jezus Christus, omdat in debatten tussen christenen en moslims online in het Engels duidelijk wordt dat moslims niet de waarheid aan hun kant hebben. Ik wil je kort bijpraten over de ontwikkeling op dit moment op internet, online, in de Verenigde Staten, in Groot-Brittannië, om je te laten zien dat de islam door het internet verpulverd wordt. Hoewel het lijkt alsof de islam in Nederland steeds groter wordt, is het tegenovergestelde waar als je kijkt naar wat er gebeurt in de wereld. Het internet is namelijk zeer destructief voor de islam. We zien hoe Amerikaanse apologeten en Britse apologeten, Engelstalige apologeten, steeds meer in debat met moslims laten zien dat het christendom de waarheid is en de islam een leugen. Zeer bekende Amerikaanse apologeten, zoals bijvoorbeeld GodLogic, genaamd Avery, die doen steeds vaker debatten met ook wel hele beroemde, bekende islamitische jonge mannen. Mensen zoals Mohammed Hijab. Mohammed Hijab is een dawa-man, iemand die zich bezighoudt met islamitische geloofsverdediging. En die heeft 1,3 miljoen abonnees op YouTube. Mohammed Hijab is een man die ook vaak in Nederland langskomt op grote conferenties gericht op jonge moslims, vooral mannen. En Avery is een christen die zich ook bezighoudt met apologetiek. En ook hij heeft een heel groot YouTube-kanaal in Amerika met zo'n 560.000 abonnees. En regelmatig op zijn livestreams zijn daar getuigenissen van ex-moslims die door middel van christenen die het evangelie prediken en uitleggen aan moslims tot geloof komen. Vorige week belde Avery, oftewel GodLogic, in bij een stream van Mohammed Hijab en debatteerde met Mohammed Hijab over het zogenaamde islamitische dilemma. En opnieuw toonde de christelijke kant dat de moslims geen antwoord hebben op dit probleem. Hijab had geen bevredigend antwoord, gebruikte alleen maar autoriteitsargumenten, onderbrak Avery voortdurend, was aan het opscheppen over dat hij 6 university degrees heeft. Maar eigenlijk kwam hij niet met een inhoudelijk sterke reactie op het zogenaamde Islamic dilemma wat Avery uitdroeg. Hij beledigde Avery alleen maar hij bereikte eigenlijk inhoudelijk niks. En dat was ook vrij duidelijk voor een ieder die dit keek. Het is kort daarna, deze interactie is geplaatst ongeveer 1 uur 40 minuten op het YouTube-kanaal van GodLogic en op het YouTube-kanaal van Mohammed Hijab. En vervolgens heeft Hijab een copyright claim gedaan bij YouTube om deze video maar verwijderd te krijgen, wat je natuurlijk moet zien als een impliciete erkenning dat Hijab het debat heeft verloren. De video van Avery was in korte tijd honderden duizenden keren bekeken, ging helemaal viraal. Maar Hijab, zijn video werd relatief weinig bekeken. Ook daarin zie je dat de christelijke kant duidelijk gewonnen had. In elk geval in de ogen van de kijkers van de video. Maar Mohammed Hijab besloot om een ongerechtvaardigde copyright claim in te dienen bij YouTube, waardoor de video tijdelijk down is gehaald. Volledig onterecht overigens, want Mohammed Hijab had aan het begin van de stream toestemming gegeven aan Avery om die ook gewoon op zijn YouTube-kanaal te vertonen. Maar dat terzijde, dit gaat een paar dagen duren nog en dan komt waarschijnlijk Avery's video weer online of er komt een rechtszaak. Maar het punt is, we zien op het grootste podium op dit moment dat in het debat tussen christenen en moslims het helemaal niet goed gaat voor de moslims. En hopelijk gaan steeds meer jonge mannen, ook in Nederland, jonge moslimmannen, dit zien en erkennen dat ze in een dwaalleer zitten. Dat de islam en de Koran een leugen is, dat zij niet in de waarheid staan en dat ze zich moeten bekeren tot Jezus Christus, de Zoon van God, die gestorven is voor onze zonde aan het kruis van Golgotha en die gezegd heeft dat als we in hem geloven dat we het eeuwig leven ontvangen, maar als we niet geloven in zijn kruisdood voor onze zonde, ja, dan zullen we verloren gaan en zullen we blijven onder het oordeel van God. Het internet, lieve mensen, is niet goed voor moslims. Het is niet helpend voor de islam en het zal een kwestie van tijd zijn voordat meer en meer jonge mannen in de islam, jonge vrouwen in de islam zullen gaan zien dat de islamitische religie gebaseerd is op leugens. Maar om wat meer de inhoud in te duiken nu, hè, want dit is wat er gebeurt op dit moment, maar laten we wat meer de inhoud induiken. En dan wil ik je eigenlijk één vers uit de Koran laten zien wat de basis was voor de overwinning van Avery. En dat is ook het vers wat wij denk ik allemaal als christenen uit ons hoofd moeten leren en moeten kunnen uitleggen aan moslims om te laten zien dat de Koran een leugen is, dat hun positie vals is en dat ze zich moeten bekeren tot Jezus Christus en de Bijbel moeten gaan lezen en zelf deze dingen moeten gaan onderzoeken. En het ene vers waar ik op wil inzoomen is Sura 10, vers 94. Sura 10, vers 94. Ik lees het voor. Als jij, en dit is wat Allah zegt tegen de profeet Mohammed, als jij dan in twijfel verkeert over wat wij aan jou hebben neergezonden, vraag dan aan hen die de schrift lezen die voor jou is geopenbaard. Voorzeker, de waarheid van jouw Heer is tot jou gekomen. Behoor daarom niet tot de twijfelaars. Dit is het vers wat Avery voorlegde aan Mohammed Hijab en waar Mohammed Hijab geen coherent, geen bevredigend inhoudelijk antwoord op had. Hij begon Avery te beledigen. Hij begon een beroep te doen op zijn gezag, op zijn kennis, op zijn university degrees. Maar hij had geen inhoudelijk antwoord op dit vers. Tenminste, het enige wat hij leek te zeggen is dat Mohammed als profeet nooit twijfelde en dat dit dus helemaal niet relevant is. Maar Avery maakte daar korte metten mee en gaf aan dat het niet zozeer gaat over of dat de profeet Mohammed psychologisch gezien twijfelde aan de openbaring die hij zou hebben ontvangen. Maar het gaat om datgene wat Allah hem opdraagt te doen op het moment dat hij zou twijfelen. Zelfs in dat hypothetisch geval, zelfs indien dat niet het geval is. Er staat in Sura 10 vers 94 dat Allah zegt tegen Mohammed, ik herhaal, als jij dan in twijfel verkeert over wat wij aan jou hebben neergezonden. Dus het scenario is dit. De profeet Mohammed meent dingen te hebben ontvangen, openbaring te hebben gehad van Allah, maar hij twijfelt daarover. Er is twijfel. Nogmaals, het vers zegt niet dat de profeet Mohammed twijfelde, maar er staat als jij in twijfel verkeert. Als je in onzekerheid verkeert over of dat datgene wat wij aan jou hebben neergezonden, of dat dat de waarheid is, wat moet Mohammed dan doen? Wat is de opdracht aan de profeet? Vraag dan aan hen die de schrift lezen die voor jou is geopenbaard. Wie zijn dat? Wel, dat zijn de Joden en de christenen. De Joden die de Torah hebben ontvangen. De christenen die de Injil, het evangelie, hebben ontvangen. De schrift die is geopenbaard al voordat Mohammed überhaupt geboren werd. De profeet Mohammed krijgt de opdracht van Allah als hij twijfelt om naar de christenen te gaan. Die de schrift lezen die al geopenbaard is voor Mohammed. En te vragen. En vervolgens wordt er gezegd, voorzeker de waarheid van jouw Heer is tot jou gekomen, behoor daarom niet tot de twijfelaars. Dus Allah in dit vers lijkt ervan overtuigd dat op het moment dat Mohammed zou twijfelen aan de woorden die aan hem geopenbaard zijn en hij zou naar de christenen gaan, dat daar een bevestiging te halen valt ten aanzien van de woorden die Mohammed meent te hebben ontvangen. Dat de Torah en de evangelie, de Injil, dat die een bevestiging zouden zijn van de woorden die Allah aan Mohammed zou geven. En precies dit is het islamitisch dilemma. Want we zien dus dat Allah erkenning geeft aan de validiteit en de betrouwbaarheid van de geschriften die al reeds gegeven waren aan de Joden en de christenen. De Bijbel, hè, dit boek, de Bijbel, is volgens Allah betrouwbaar. En is een, zou bevestiging moeten leveren aan een twijfelende profeet Mohammed. En wat is natuurlijk het grote probleem? Het grote probleem is dat als we de Bijbel lezen, wat moslims zouden moeten doen, hè, dat is de opdracht die ook eigenlijk hierin zit, lees de Bijbel, lees het Oude Testament, lees het Nieuwe Testament en stel jezelf de vraag, is dit echt een bevestiging van de Koran? En dan zul je ontdekken, als je dat gewoon objectief leest, dat de Koran één grote contradictie is met die Bijbel. Dat dit niet klopt. Dat dit, en dit is het hele dilemma, dat dit niet coherent en samenhangend is. En dat geeft blijk van wat hier echt aan de hand is. Wat hier echt aan de hand is, of lijkt te zijn, is dat de profeet Mohammed geen kennis had van wat er in de schrift stond. Dat profeet Mohammed, die niet kon lezen of schrijven, nooit de Bijbel heeft kunnen lezen. En dus het idee heeft gehad dat daar in die Bijbel over hem gesproken werd, terwijl dat niet het geval is. Terwijl er alleen maar wordt gewaarschuwd voor valse profeten in het Nieuwe Testament die zullen komen na de dood en opstanding van de Zoon van God en de waarheid van het evangelie zullen verdraaien. Dat is de enige verwachting die christenen hebben die het Nieuwe Testament lezen. En moslim, als je op zoek bent naar waarheid, dan wil ik je uitdagen, lees het Nieuwe Testament. Lees het Nieuwe Testament, lees de vier evangeliën, lees het boek Handelingen, lees de brieven van Paulus, Petrus, Johannes, Jacobus, Judas. Lees al die verschillende documenten van het Nieuwe Testament, van al die verschillende getuigen, en stel jezelf de vraag, als je weer terugkomt bij Sura 10 vers 94... Is deze Bijbel nu echt een bevestiging van de woorden die vermeend zouden zijn gegeven door Allah aan de profeet Mohammed. En de waarheid is dat dat niet zo is. Objectief. Geen verdediging voor dit probleem binnen de islam. Als jij in twijfel verkeert, zegt Allah tegen Mohammed, over wat wij aan jou hebben neergezonden, vraag dan aan hen die de schrift lezen die voor jou is geopenbaard. Voorzeker, de waarheid van jouw Heer is tot jou gekomen. Behoor daarom niet tot de twijfelaars. Kijk, als we de Koran gaan bestuderen, dan zien we dat steeds opnieuw de profeet Mohammed erkenning geeft dat de Bijbel van God is. Dat de geschriften die voor hem zijn gekomen, dat die authentiek zijn. Dat die niet corrupt zijn geraakt, maar dat die waarachtig zijn. En we kunnen nog even een aantal andere Koranversen langslopen. Maar wat ik je vooral wil meegeven is, onthoud alsjeblieft Surah 10 vers 94, wat we zojuist een aantal keer hebben gelezen. Maar er zijn wel meer Koranversen die dit islamitisch dilemma aan ons presenteren. Kijk bijvoorbeeld naar Surah 5 vanaf vers 46 en ik lees even helemaal door naar 48. Daar zegt Allah dit. En wij lieten Jezus, zoon van Maria, in hun voetstappen volgen ter bevestiging van wat er van de Torah reeds voor hem was. En wij gaven hem het evangelie met daarin leiding en licht en een bevestiging van wat er van de Torah reeds voor hem was, als een leiding en een onderricht voor de mutakin. En laat de lieden van het evangelie oordelen met wat Allah daarin geopenbaard heeft. Zie je, de lieden van het evangelie, de christenen. Er wordt een opdracht gegeven aan christenen. Christenen, oordeel met het evangelie, met wat Allah daarin heeft geopenbaard. Ga naar jullie Bijbel, ga naar jullie Nieuw Testament, ga dat lezen en oordeel aan de hand daarvan over de openbaring die vermeend zou zijn gegeven van Allah aan Mohammed. Ik lees verder. En wie niet oordeelt met wat Allah neergezonden heeft, zij zijn degene die zware zondaren zijn. En wij hebben aan jou het boek, de Koran, met de waarheid neergezonden ter bevestiging van de schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerte om van de waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Zie je? Allah geeft aan dat de Koran een bevestiging is van de schrift die eraan vooraf ging. En dit geeft blijk van wat er echt aan de hand is. Wat hier echt aan de hand is dat de profeet Mohammed gewoon niet weet wat er in de Bijbel staat. Hij wist het niet. Hij wist alleen wat christenen in zijn tijd zeiden dat er in de Bijbel stond. Maar hij kon het zelf niet lezen. En er was geen Arabische vertaling van de Bijbel die hij zelf had kunnen lezen. Zelfs al kon hij lezen. Dus de profeet Mohammed weet simpelweg niet wat er in de Bijbel staat. Denkt dat die Bijbel een bevestiging is van zijn profeetschap en zijn boodschap. Dat is niet het geval. En vervolgens lijkt steeds opnieuw de Koran te wijzen naar de Bijbel als een betrouwbaar boek. Surah 5, vers 68. Zeg, o Mohammed, o lieden van de schrift, jullie zijn niet op de juiste weg, dat jullie je niet vasthouden aan de Torah en het evangelie en aan wat jullie door jullie Heer neergezonden is. De Koran, die door jouw Heer aan jou is neergezonden, vermeerdert zeker bij velen van hen overtredingen en ongeloof. En treur niet om het ongelovigen. Dus wat is de opdracht aan christenen zoals wij? Er wordt gezegd, jullie zijn niet op de juiste weg, christenen, dat jullie je niet vasthouden aan de Torah en het evangelie. Maar luister, moslim, wij houden ons juist vast aan de Torah en het evangelie door te erkennen dat Mohammed niet wist wat er in de Torah en het evangelie zitten, wat daarin staat. Jezus wordt niet gezien als de Zoon van God door jullie Koran. Jezus wordt niet gezien als de Zoon van God die gekomen is om te sterven voor onze zonden. Er wordt niet erkend dat Jezus is opgestaan uit de dood, op de derde dag nadat hij is gekruisigd. Dus allerlei kernbasisclaims van het christelijk geloof en van het evangelie, dat is het evangelie, dat is het goede nieuws, worden door de Koran ontkend, worden teniet gedaan en verdraaid. En vervolgens blijft de Koran zeggen, laten jullie oordelen op basis van het Nieuwe Testament, op basis van de schrift die je hebt, de Torah en de Injil. Ja. Dit is natuurlijk één groot dilemma. Dit is één grote chaos binnen de islam. En hier hebben jullie geen goede verdediging voor. En elke keer zien we dat in debat, dat moslims hier geen antwoord op hebben. En dat ze dan autoriteitsargumenten gaan gebruiken of zeggen, ja, maar je kan het Arabisch niet vertalen. Alsof de vertaling van het Arabisch naar het Nederlands wezenlijk inhoudelijk iets verandert aan deze problematische kwestie. Of ze zeggen, ja, maar je bent niet geleerd genoeg. Je moet naar onze tafsir gaan. Je moet naar de geleerden gaan. Steeds opnieuw wordt er als het ware verstopt, zijn moslims zich aan het verbergen voor dit probleem. Maar dit probleem is niet oplosbaar. Dit is gewoon simpelweg een logische contradictie binnen de islam ten aanzien van het christendom. En sommige moslims die zeggen ook, ja, maar wat christenen vandaag de dag hebben, hun Bijbel, is niet de Bijbel zoals die er was in die tijd dat Mohammed hiernaar verwees. En denken dus moslims dat christenen hun geschriften hebben veranderd. Maar het probleem is dat de Koran zelf dat niet denkt. De Koran zelf zegt in Surah 6, vers 115... Het woord van jouw Heer, zegt Allah tegen Mohammed, het woord van jouw Heer is tot voltooiing gekomen in waarachtigheid en rechtvaardigheid. Niemand kan zijn woorden veranderen. Hij is de alhorende, de alwetende. Niemand kan de woorden van Allah veranderen. En Surah 10, vers 64. Voor hen is er het goede nieuws in het wereldse leven en in het hiernamaals. De woorden van Allah kennen geen verandering. Dat is de geweldige overwinning. Dus de Koran onderwijst dat de woorden van Allah niet veranderd kunnen worden. En wat zeggen moslims tegen christenen? De Bijbel is veranderd. De Koran zelf erkent dat niet. Wat erkent de Koran dan wel? Wat beweert de Koran dat het probleem is? Want ook in de tijd van Mohammed werd duidelijk voor hem dat christenen iets anders geloofden dan wat Mohammed geloofde. En nu komt de aap uit de mouw van wat Mohammed denkt dat er aan de hand is. Surah 3, vers 78. Daar staat, en voorwaar, onder hen is er een groep die de schrift verdraait met hun tongen. Opdat jij denkt dat dit bij de schrift hoort, terwijl het niet bij de schrift hoort. En zij zeggen, het komt van Allah, terwijl het niet van Allah komt. En zij vertellen leugens over Allah, terwijl zij het weten. De claim van de Koran is niet dat christenen hun geschriften hebben veranderd of dat de Bijbel corrupt is geraakt. Nee, de claim is dat christenen zeiden dat er bepaalde dingen in de schrift stonden die er niet daadwerkelijk in stonden. Dus de schrift is volgens de Koran niet geperverteerd, is niet verontreinigd, is niet corrupt geraakt. Nee, christenen liegen over wat er in de schrift staat. Dat is de claim van Mohammed. Dat is de claim van de Koran. Christenen liegen over wat er staat in de schrift. Het probleem is alleen dat we heel goed weten wat de christenen in hun geschriften hadden staan in de tijd ook van Mohammed, waarin deze dingen worden gezegd. En het Nieuwe Testament was inhoudelijk niet anders dan het Nieuwe Testament vandaag de dag is. Dus wij weten welke geschriften de christenen hadden in de tijd van Mohammed. Wij weten wat zij lazen. En wij weten ook dat Mohammed niet wist wat daarin stond, maar op basis van aannames en vermeende openbaring ervan uitging dat christenen geen accurate representatie gaven met hun woorden van wat er in de geschrift stond. Terwijl dat wel het geval was. De geschriften, ook in vorm in de tijd zoals die er was in de tijd van Mohammed en de christenen in die tijd, waren een contradictie met de openbaring die Mohammed claimde te hebben. En Mohammed vertrouwde de christenen niet en zij verdraaien hun geschriften, maar de geschriften zelf bevatten een bevestiging van wie ik ben. Dus de profeet Mohammed wist simpelweg niet wat er stond in de geschriften en claimde dat die geschriften een bevestiging waren van zijn gezag. Niet alleen Mohammed zelf, maar Allah in de openbaring aan Mohammed gaf aan dat de geschriften een bevestiging zouden zijn als hij, als Mohammed, zou twijfelen. Dus we komen weer terug bij Surah 10, vers 94. En ik wil je echt opdragen als christen, onthoud deze surah, onthoud dit vers, onthoud dit. Als je niks weet van wat er in de Koran staat en je onthoudt maar één vers van de Koran, onthoud dan dit. En presenteer dit aan elke moslim die je kent, want dit kan wel eens hun redding zijn. Laat hen zien wat Allah zegt tegen Mohammed in Surah 10, vers 94. Als jij in twijfel verkeert over wat wij aan jou hebben neergezonden, vraag dan aan hen die de schrift lezen die voor jou is geopenbaard. Dat is wat elke christen zou moeten kunnen laten zien aan een moslim, dat Mohammed deze opdracht heeft gekregen van Allah. Als je twijfelt, Mohammed, over wat wij aan jou hebben neergezonden, vraag dan aan hen die de schrift lezen die voor jou is geopenbaard. En wat moeten wij dan als christenen doen? Wij moeten zeggen tegen moslims, moslim, lees alsjeblieft het Nieuwe Testament. Lees alsjeblieft zelf de Bijbel. Je hoeft mij niet te geloven, maar lees gewoon de Bijbel zelf. De Bijbel is niet corrupt geraakt. We weten precies welke Bijbel er was al vele honderden jaren voordat Mohammed geboren werd. En daar hebben we gewoon duizenden manuscripten van. Er is helemaal geen twijfel over de inhoud van de Bijbel in de 4e eeuw, 5e eeuw, 6e eeuw, tot aan de 7e eeuw waarin Mohammed heeft geprofeteerd. Dus we weten al honderden jaren voordat Mohammed komt wat de inhoud is van bijvoorbeeld het Nieuwe Testament. Moslim, ga het Nieuwe Testament alsjeblieft lezen. Lees het Nieuwe Testament en je zult zelf zien dat het geen bevestiging is van de woorden die vermeend zouden zijn gegeven aan Mohammed. Sterker nog, Mohammeds openbaring is een totale verdraaiing en ontkenning van het evangelie van Jezus Christus en het Nieuwe Testament. En ik sluit af met één tekst. Eén tekst die heel duidelijk laat zien wat de kern is van het Nieuwe Testament, wat de kern is van het evangelie, van de Injil, die jij ontkent door te geloven in de Koran. Johannes 3, vers 16, daar staat dit. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat lezen we hier? We lezen hier dat God een zoon heeft. Hij heeft een zoon. Er wordt hier geschreven over zijn enig geboren zoon. Dit gaat over Jezus Christus. De Zoon van God, die mens is geworden, die vlees heeft aangenomen, die geboren is uit de maagd Maria, die heeft gewandeld op aarde onder ons 2000 jaar geleden. En de Bijbel zegt niet alleen dat God een zoon heeft, een enig geboren zoon, maar dat hij die zoon gegeven heeft. En wat de Bijbel daarmee bedoelt te zeggen is dat deze zoon gestorven is aan het kruis van Golgotha. De Vader, God, heeft zijn zoon gegeven. Waarom? Opdat ieder die in hem gelooft, en ieder die gelooft dat de Zoon van God is gestorven voor zijn zonde aan het kruis van Golgotha, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De enige manier, moslim, waarop jij eeuwig leven hebt, is door de Koran de rug toe te keren. Door niet langer te geloven dat Mohammed een waarachtig profeet is, en door te geloven dat Jezus is gestorven voor jouw zonde op Golgotha. Dat hij is gestorven en dat hij op de derde dag weer is opgestaan. God heeft zijn zoon gegeven. En op het moment dat jij blijft verkondigen dat God geen zoon heeft en dat Jezus niet aan het kruis is gestorven en niet is opgestaan uit de dood, ben je een vijand van God. Je bent een vijand van God, want je ontkent de meest belangrijke boodschap die God heeft gegeven om de aarde mee te vervullen. Wij moeten deze boodschap prediken, wij zullen deze boodschap prediken en we zullen uiteindelijk ook zien dat moslims geen antwoord hebben op dit probleem. De Koran zelf gebiedt jou moslim om het Nieuwe Testament te lezen. Ga het Nieuwe Testament lezen en je zult ontdekken dat de Koran een verdraaiing is van de waarheid. Als deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.